De plaats aan zijn voeten is de allerbeste plaats. Goedemiddag, kerk. Goedemiddag. Wat mooi om hier weer te mogen zijn in Mozik 0318. Job, dankjewel voor de mooie intro. We hadden afgesproken, what happens in London stays in London. Heel Nederland weet nu hoe ik me 's nachts gedraag, maar... Ik denk dat dit trouwens de reden is waarom Job nooit in Middelburg wil komen spreken. Hij is natuurlijk bang voor wat ik zal zeggen. Hey, nou, voor wie, ik ben hier vaker geweest, maar voor wie mij niet kent, mijn naam is dus Melvin Blankenstein, getrouwd met Joelle, vader van 2 zoontjes. Ik ben gek op Jezus, ik hou van de kerk en we mogen dus in Middelburg een prachtige kerk leiden, Mozaïek 0118. Hey, en vanmorgen wil ik hier spreken over Amos. En voor we beginnen wil ik je een foto van Amos laten zien. Beelden werken, zeggen ze altijd. Ik ga je een foto laten zien van Amos, zodat je in 1 keer begrijpt waarom ik zo gek op Amos ben. Oké? Daar komt-ie. Dit is Amos. Ja, schattig hè? Amos is ons zoontje van 14 maanden oud, de jongste. En deze foto maakten we 2 weekjes geleden op vakantie. Dat is een makkelijk grapje natuurlijk. Maar natuurlijk gaan we het vanmorgen niet hebben over onze Amos, maar gaan we het hebben over de Bijbelse profeet Amos. Hey, en onze Amos is nog heel schattig en heel lief. Zijn profeteren bestaat uitsluitend uit klanktaal. Maar de profeet Amos uit de Bijbel wordt geregeld de donderprofeet genoemd. Dus misschien dat daarom Job zei, ga maar op het puntje van je stoel zitten, zet je schrap. Omdat Amos een scherpe boodschap heeft. Misschien iets minder schattig, maar ik geloof net zo goed relevant voor ons vandaag. Amos was van origine een boer. Hij leidde een kudde en zorgde voor de wilde vijgenbomen. Zijn taal bestaat niet uit academische, mooie, allitererende volzinnen. Maar de taal van Amos is de taal van een ruwe bolste. Als je Amos leest, hoor je trouwens geregeld woorden die voortkomen uit het boerenbestaan en de natuur. Wat ik mooi vind is dat Amos een hele gewone guy lijkt te zijn. Maar bereid om gehoorzaam te zijn aan God. Hij kwam uit het zuiden en hij gaat naar het noorden om daar te profeteren tegen de noordelijke stammen van het volk Israël. En op het eerste gezicht lijkt alles daar wel prima te gaan. De economie floreert, er is welvaart en de mensen voelen zich veilig. Vanaf een afstandje zou je kunnen zeggen, ziet het er allemaal prachtig uit. Maar schijn bedriegt. Want als Amos dichterbij komt, ontdekt hij wat er onder de oppervlakte verborgen ligt. Onrecht. Hey, en het lijkt alsof het volk Israël ergens onderweg vergeten is waar God hen zelf vandaan heeft gehaald. Ooit waren zij slaven in Israël. Ooit waren zij zelf de onderdrukten, maar nu inmiddels zijn ze zelf de onderdrukkers geworden. Er is volop onrecht. Kijk maar mee naar wat Amos ziet en beschrijft. Rijken buiten armen uit en verkopen hen als slaven. Rechters worden omgekocht, waardoor de armen in de rechtbank, in de rechtszaal geen schijn van kans maken. Het aanbidden van God wordt vermengd met eigenbelang en afgoderij. En terwijl de een leeft in luxe en glamour, verhongert de ander. En handelaren sjoemelen met prijzen en maten om maar meer winst te maken. En terwijl dit de werkelijkheid is, terwijl Gods eigen volk genoegen neemt, maar net zo goed actief bijdraagt aan al deze kromme dingen die niet passen bij het hart van God, gaan de religieuze feesten, de samenkomsten en de offers gewoon door. Vertaald naar onze tijd, de kerk draait haar diensten. De worship is luid. Het kan er allemaal prachtig uitzien. Maar in de context van dit verhaal is het hart van het volk ver bij het hart van God vandaan. De aanbidding van het volk lijkt misschien wel meer een vorm van religieuze schijnheiligheid geworden te zijn. Dan dat het voortkomt uit een hart van aanbidding. Dit is de context waarin Amos komt. Waarin hij de woorden van God mag of moet gaan spreken. En in Amos 4 vers 4 klinken de woorden die Amos namens God spreekt haast ironisch. Lees maar mee. Kom naar Bethel en zondig er maar. Kom naar Gilgal en zondig daar nog meer. En dan de tegenstelling. En breng er 's ochtends je offerdier. En een dag later je tiende. Hoor je de toon? God drijft als het ware de spot met hen. Want hun offers en hun aanbidding zijn compleet loskomen te staan van de praktijk van hun leven. En dan volgen daarop in hoofdstuk 5 best wel stevige woorden. Lees maar mee vanaf vers 21. God zegt daar dit. Ik haat jullie feesten. Ik wijs ze af. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. De brand- en graanoffers die jullie mij brengen aanvaard ik niet. Jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. Bespaar me het geluid van jullie liederen en de klank van jullie harpen wil ik niet horen. Poeh, stevige woorden niet. Ik ben benieuwd hoe jij dit hoort. Toen ik mezelf verdiepte in het boek Amos en de profeet Amos en de context waarin Amos dit spreekt, was het alsof Amos als een spiegel tegenover me kwam te staan. En ik stelde me onder andere deze vraag. Heer, als u mij zou observeren, zoals Amos het volk observeert, wat zou u dan tegen mij zeggen? Hey, als Mozaïekkerken staan we bekend als om onze focus op worship. We zijn aanbidders, toch? En we spreken geregeld en graag over een alles veranderende levensstijl van aanbidding. En ik hou van die taal, ik hou van die woorden. Maar ik stelde mezelf in die voorbereiding. Heer, wat zou u tegen ons zeggen? Zijn onze rituelen, onze offers, onze aanbidding, is het een pure en aangename geur voor u? Of kan het ons ook overkomen? Kan het ons ook gebeuren dat mijn aanbidding aan God soms langzaam losraakt van mijn alledaagse leven? Dat mijn aanbidding iets wordt van de zondag. Of misschien wel van deze ruimte, deze plek. Zou het ook over mij kunnen gaan? Dat mijn aanbidding aan God zich beperkt tot een heel klein stukje van mijn leven. Dat ik hier op zondag misschien wel mijn handen in de lucht steek en zing over een rechtvaardige vader. Maar dat ik op maandag leef alsof ik hem niet ken. Dat aanbidding een blokje wordt in onze liturgie. Een klein blokje in onze agenda. Maar dat onze levensstijl, dat mijn levensstijl helemaal niet zo aansluit op dat wat ik zing. En of op het karakter van diegene voor wie we zingen. Let op, Deze woorden zijn niet direct aan ons geschreven. En ik zeg dit vanmorgen niet specifiek tegen Mozaïek 0318. Maar ik geloof wel dat de woorden van Amos vanmorgen kunnen fungeren als een spiegel voor onszelf. Want God wijst de aanbidding van het volk af. En Amos spreekt het volk aan op hun schijnheiligheid. Hij zegt als het ware dit. Het kan niet zo zijn dat jullie God aanbidden, terwijl jullie tegelijkertijd meebouwen en bijdragen aan een samenleving vol onrecht die Gods karakter tegenspreekt. En dan lezen we verder. Want gelukkig schrijft Amos niet alleen maar op dat wat God afwijst. Nee, hij beschrijft ook waar God naar verlangt. Lees maar mee in vers 24. Daar staat dit. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Twee verschillende woorden. Recht en gerechtigheid. Recht gaat hier over recht doen. De zwakke beschermen. Kromme systemen rechtzetten. Mensen die honger hebben voeden. De ander geven wat hem toekomt. Maar gerechtigheid gaat nog dieper dan dat. Het gaat over de gerichtheid van ons hart. Over leven in de juiste verhouding tot God en van daaruit ook tot de ander. En ik vind het mooi dat Amos hier beide woorden gebruikt. Hij zegt niet alleen maar met een soort moralistisch vingertje, doe het goede. En tegelijkertijd zegt hij ook niet alleen maar, als je hart maar op de juiste plek zit. Nee. En. Het kan eigenlijk niet zonder elkaar bestaan, toch? God verlangt naar harten die op hem gericht zijn. Op hem gerichte harten, waaruit daden van gerechtigheid voortkomen. Laat het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Nou, we weten allemaal, zonder water gaat nagenoeg alles dood. Water geeft leven. En ik vind het een prachtig beeld voor gerechtigheid. Niet iets wat af en toe verschijnt, maar een beek die blijft stromen en voortdurend doorgaat. Als Mozaïek zeggen we vaak dat we een beweging willen zijn van hoop, herstel en van herleving. Als dat is wie we willen zijn, dan gelden die woorden uit Amos 5 vers 24, denk ik ook voor ons vandaag. Laat recht en gerechtigheid stromen. Als een beek van leven en herstel. Overal waar je komt. Een tijdje terug deden we met Mozaïek 0:8 een campagne in onze stad. We deden dat samen met Stichting Present. We noemen dat Embrace Your Place. Een fantastisch initiatief. En ik werd die dag stil van de gebrokenheid die ik zag, heel dichtbij. Maar weet je, misschien werd ik die dag ook wel geconfronteerd met mijn eigen religieuze schijnheiligheid. Misschien is mijn religieuze schijnheiligheid wel dit. De blinde vlek tussen mijn handen in de lucht op zondagmorgen en mijn soms zo onverschillige houding ten aanzien van onrecht en gebrokenheid in de stad waar ik zelf leef. Herkenbaar? En dat terwijl ik dit geloof. Ware aanbidding zou niet moeten blijven hangen in een lied Het zou niet moeten blijven hangen binnen de muren, soms de veilige muren van onze kerken. Nee, ware aanbidding krijgt handen en voeten in recht en gerechtigheid. Want dat is wie God zelf is. Hij is een God van recht en hij heeft de gerechtigheid lief. Onze liefde voor God, onze worship, zou ook zichtbaar moeten zijn in onze liefde voor mensen, toch? God liefhebben en anderen onderdrukken, het gaat niet samen. God liefhebben en onrecht laten voorbestaan of zwijgen in situaties die krom zijn. We kennen ze misschien allemaal wel. Het gaat niet samen. Maar ook God liefhebben en onverschillig blijven ten aanzien van mensen in nood. Ook in dit land. Het gaat niet samen. Terug naar Amos. Dit is de lijn die het boek Amos beschrijft. Amos observeert en beschrijft het onrecht. God gebruikt die observaties als aanklacht tegen het volk. En uiteindelijk mondt die aanklacht uit in oordeel. En misschien vinden wij dat woord oordeel soms wel een beetje ingewikkeld woord. Want oordeel schuurt. Maar laten we eerlijk zijn. Een God die onrecht ziet en het benoemt, maar het gewoon zou laten bestaan, is geen goede vader, toch? God kan onrecht niet ongestraft laten. En nee, dat betekent niet dat God hier ineens zijn volk haat, van wie hij zoveel hield. Nee, juist omdat hij van hen houdt, weigert hij datgene wat hen uiteindelijk kapot maakt, te laten bestaan. Oordeel is niet zomaar een emotie of zo. Oordeel heeft een doel. Het is zuiverend. Oordeel is hier gericht op herstel. Ik kan het vanmorgen niet allemaal lezen. Maar flash forward. Amos waarschuwt het volk voor het oordeel wat komt. Maar voordat het oordeel dan daadwerkelijk komt, duurt dat zo ongeveer nog 40 jaar. En het getal 40 zien we veel vaker in de Bijbel. Misschien weet je het wel. Vaak als een tijd van wachten en geduld. En ook in dit verhaal van Amos laat mij dit weer iets zien over het karakter van de vader. Wat dan? Nou, twee dingen. 1, hij is geduldig. En 2, de vader geeft de ruimte voor bekering. God nodigt zijn volk uit, hierdoor een profeet, om bij hem terug te komen. Om terug te keren. Hoe corrupt, hoe krom, hoe oneerlijk en hoe ontrouw het volk ook is. Maar het zou net zo goed kunnen gaan over ons. God geeft mensen de kans om terug te keren. Om ons te bekeren. Toen. Maar net zo goed nu. Maar in dit verhaal bekeerde het volk zich niet. En het oordeel waarover Amos had geprofeteerd, waarvoor hij waarschuwde, kwam. Het Assyrische leger valt binnen. En het noordelijke koninkrijk, wat zogenaamd zo florerend was, stortte in. De welvaart, gone. De veiligheid, buitenom God opgebouwd, bleek een illusie. En Amos beschrijft dat moment van oordeel aangrijpend in hoofdstuk 8, vers 9 en 10. Het komt op het scherm, maar ik vat het samen. Er staat, ik laat de zon, God zegt daar, ik laat de zon ondergaan op het middaguur. Ik zal uw feesten veranderen in rouw. En je lied veranderen in een klaaglied. Hier lijkt het voorbij. Over en uit. De breuk te diep. De schuld te groot. Israël kan zichzelf niet meer redden. En tegelijkertijd. Juist daar. In die diepe, donkere verzen. Lees ik ook iets wat verder gaat dan Amos zelf. Met de kennis van nu en de kennis van het Nieuwe Testament is het alsof hier al de echo klinkt van iets dat veel later pas werkelijkheid zal worden. Hoor je het? Duisternis, rouw en klacht. Is dat niet precies wat we ook terugzien op Golgotha? Kijk maar mee. Als Jezus aan het kruis hangt. Wordt het midden op de dag pikken donker? Wordt het feest van Pesach overschaduwd door rouw? En klinkt uit Jezus' eigen mond die diepe klacht? Wauw, het is alsof Amos al vooruit wijst. Maar let op, er is één ding wezenlijk anders. Hier draagt niet Israël het oordeel, nee, niet wij. Maar Hij, Jezus, Gods eigen Zoon, Hij draagt daar op Golgotha het oordeel voor alle ongehoorzaamheid. Waar Amos schrijft over de breuk tussen God en mens, God en het volk, is het kruis van Jezus juist het moment, het absolute beeld van verzoening. Tussen God en mensen. Dat is het evangelie. Niet Israël. Niet wij. Maar Hij. In onze plaats. Zodat wij herstel kunnen ontvangen. We gaan naar het slot van Amos. Ondanks God onrecht niet ongestraft kon laten. En het volk in ballingschap moest, eindigt het boek van Amos niet hier. Het verhaal van Amos eindigt niet bij oordeel, maar met een profetisch, hoopvolle blik op de toekomst. Lees maar mee, Amos 9, vers 11, 14 en 15. Daar staat, de dag komt dat ik... Het vervallen huis van David zal herbouwen. Ik zal de muren herstellen en opbouwen, wat is neergehaald. Ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Wauw. Zij zullen hun verwoeste steden opbouwen, herbouwen en erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en de wijnen van drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. Ik zal hen terugplanten in hun grond. En zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat ik hun heb gegeven. Zegt de Heer, jullie God. Zie je wie hier aan het werk is? Het is God die handelt. En het wijst vooruit naar die ene persoon. Jezus. Hij is de Zoon van David. Hij is degene die herstelt wat gebroken is. Hij is degene die ook ons lot keert. Niemand anders. En zo ziet herstel eruit. Kijk eens wat het herstelde volk vervolgens doet. Ze bouwen steden. Ze planten wijngaarden. En ze leggen tuinen aan. Ze buiten niet meer uit en ze onderdrukken niet meer. Ze dragen niet meer bij aan onrecht. Nee. Weet je wat ze doen? Ze cultiveren. Ofwel, ze maken de wereld om hen heen tot een plek waar leven kan groeien. En ik geloof dat dat is wat God door mensen heen wil doen. Door Mozaïek heen en door jou heen. Ja, hij wil je herstellen. En als hij dat gedaan heeft, dan wil hij samen met jou zijn koninkrijk en zijn karakter zichtbaar maken. Zijn recht, zijn gerechtigheid, zijn herstel. Het was al Gods plan in Genesis. De aarde. En ik geloof dat het nog steeds onze opdracht is. De opdracht voor de kerk, vandaag de dag. Op basis van de woorden van Amos wil ik je 3 vragen meegeven. Takeaways. Waar je deze week of als je de vakantie nog te goed hebt, misschien over na kunt denken. 1. Als Amos vandaag jouw leven zou observeren. Waar zit dan de spanning tussen jouw aanbidding op zondag en je leven op maandag en de rest van de week? 2, wat moet God afbreken of herstellen? Misschien wel na een moment van bekering terugkomen bij Hem, zodat zijn karakter door jou heen zichtbaar kan worden. En 3, laten we het als kerk vandaag de dag maar gewoon concreet maken. Voor wie in jouw omgeving mag jij deze week specifiek recht en gerechtigheid laten stromen? Laten we niet alleen maar hier op zondag zingen over God. Maar zullen we leven als bouwers, als planters, als rentmeesters. Als mensen door wie Gods recht stroomt en zijn gerechtigheid zichtbaar wordt. Als een beek die nooit opdroogt en leven geeft. Heer, laat ons zien. Laat ons uw karakter steeds weer zien. En dan geef ons de moed om uw karakter te laten zien aan de mensen om ons heen. Heer, hier zijn wij voor u. Laat uw recht stromen. Laat uw gerechtigheid zichtbaar worden. In Jezus' naam. Amen.